De liefde kan niet sterven. Geschreven door Marie Michel. Het is het leven van broeder Marcel in de wereld, een Guy en Tan van. Tweede deel, een hard leven, 1935-1940. Wees niet bang als je langzaam voortgang maakt. Wees alleen bang als je stilstaat. Chinese wijsheid. Hoofdstuk 1. Een onderdrukt kind van het licht. 1935. Een moeilijk jaar voor de wereld. Na de economische crisis van de jaren 30 staat alles op zijn kop. De naties zijn onverbiddelijk op weg naar een Tweede Wereldoorlog. Hitler heeft 2 jaar geleden in Duitsland de macht gegrepen en de macht van het Derde Rijk vormt steeds meer een bedreiging. Ook in Frankrijk komt de crisis op gang en leidt tot de oprichting van het Volksfront. Ook Stalin zal weldra aan zijn grote zuiveringen beginnen om zijn dictatuur van alleenheerschappij over de Sovjet-Unie zeker te stellen. Japan zet zijn expansionistische politiek voort en begint aan een inval in China. Na de crash van de beurs in New York in 1929 zijn de Verenigde Staten volop bezig sociale hervormingen door te voeren om de crisis te boven te komen. De kerk zendt bij monden van de paus SOS-vredestekens uit. Hoewel er alleen nog maar een bovennatuurlijke hoop bestaat om een wereldcatastrofe, die Pius XI voorzag, te vermijden, zet de paus tot het eind toe hardnekkig zijn strijd voort om ruiters van de apocalypse nog tegen te houden. 1935. De wereld is in rep en roer. Er heerst een onzekere situatie. Crisis of oorlog? In deze samenhang begint Van aan zijn leven van jong aspirant voor het priesterschap. Van zijn 7e tot zijn 12e jaar zal hij verblijven in wat men in die tijd een huis van God noemde. Deze huizen van God werden in de 18e eeuw in Vietnam opgericht door de missionarissen van de Sociëteit voor de Vreemde Missies van Parijs, met een doel om gelovigen in het geloof te sterken en hen ernaar te doen leven. Maar op de eerste plaats waren zij bedoeld voor de vorming van de toekomstige inheemse priesters. Jongens van 10 tot 12 jaar en uit goed christelijke gezinnen melden zich aan op de pastorie. Wanneer zij geschikt waren voor studie en een leven in gebed, hielpen zij de pastoor, werden grondiger met de leer van de godsdienst vertrouwd gemaakt en zetten hun studies voort. Na enkele jaren werden de meest geschikte kandidaten toegelaten tot het klein seminarie. De anderen gingen naar een catechistenschool en bleven, als zij dat wilden, eenvoudige huisbewoners van de pastorie om de verschillende werkzaamheden daar op zich te nemen. Het huis van Hu Bang was als volgt samengesteld. Naast de verantwoordelijke pastoor, pastoor Jozef Na, enkele catechisten, een leraar en surveillant, een bedrijfsleider en een kapelaan van de pastoor, pastoor Nang, die verantwoordelijk was voor de bijparochies in de omtrek. Ook wanneer deze kerkelijke instelling zijn sporen verdiende en onbetwistbare vruchten afleverde, zal men toch kunnen vaststellen dat er hier en daar misbruiken waren binnengeslopen, zoals bijvoorbeeld de werving van kandidaten die nog te jong daarvoor waren, het niet onberispelijk gedrag van catechisten, als ook minder goede pastors. Heel vlug zal Van hier zware uurtjes doormaken. Citaat: van nu af aan, tot op de dag dat ik werd toegelaten op het klein seminarie van Langson, werd ik altijd onderdrukt en slecht behandeld. Er waren toen veel jonge, gewetenloze mensen in de pastorie die er alleen maar plezier in vonden kinderen te mishandelen en te slaan. Ook ik moest dit ondergaan. Einde citaat. Van ondervindt de ene ontgoocheling na de andere, want hij is niet alleen overgeleverd aan de grillen van de grotere, maar ook, in plaats van hem een opleiding tot het priesterschap te geven, misbruikte men hem meer en meer als een huisknecht. Zo begint het harde leven. Een lamp die al te veel licht geeft. Toch begint alles goed voor Van hier in dit huis van God. Volledig toegewijd in zijn nieuw leven doet hij op alle gebieden zijn uiterste best. De liturgie van de heilige Eucharistie trekt bijzonder zijn aandacht en al gauw wordt hij misdienaar. Citaat: hoewel ik niet zo groot was dat ik boven het altaar uitstak en nog niet genoeg kracht had om het zware misboek te dragen, diende ik toch de heilige mis, want ik kende alle gebeden van buiten en was goed op de hoogte van alle rubrieken. Einde citaat. Het bezorgde hem helemaal niet veel vreugde dat hij de enige was die iedere dag en telkens als eerste na de pastoor de communie ging. Kinderlijke trots die heel wat catechisten kwetste. 'S morgens na de mis verliep zijn dagorde normaal. Beter thuis raken in de catechismus en schoolstudie. 'S morgens en 's avonds rozenkransgebed. Van is in dit alles een uitblinker. Te uitblinkend. Zelfs pastoor Na heeft hem graag en laat hem bij zich aan tafel zitten. Hij noemt hem Benjamin en schrikt er niet voor terug hem tot voorbeeld te stellen aan de lauwe en lakse catechisten. Door het geven van goede raad en zijn luisterbereidheid wordt Van een soort kleine prior, vereerd door zijn jonge vrienden. Stellen zij zich niet iedere dag in rij op om hem te begroeten wanneer hij het schoolplein opkomt? Dat is te veel. De kleine Jean-Baptiste maakt het andere tenslotte lastig. Er komen haatgevoelens los. Na verloop van tijd stelt Van vast, citaat: zonder mijzelf daar rekenschap van te geven, was ik een lamp geworden die iedereen ertoe dwong naar het licht te kijken. De lamp van mijn hart brandde voortdurend. Toen de duivel, gek van woede, dat in de gaten kreeg, was hij vastbesloten eens en voorgoed aan deze gezegende jongen van de Heilige Maagd de oorlog te verklaren. Volgens zijn strijdmethode wilde hij de weg afsnijden waarlangs mijn ziel het geestelijk voedsel, enig voedsel, niet minder dan het heilig lichaam van Jezus, toebedeeld kreeg. Vin, de meedogenloze leraar. De aanwezigheid van Van veroorzaakte nogal wat onrust onder de lauwe catechisten. Maar één van hen heeft een bijzonder grote hekel aan hem, leraar Vin. Op een dag wilde hij onverhoeds Vans lichaam misbruiken. Zo'n eerste poging tot aanranding kan een kind van 7 jaar niet vergeten. Citaat: daar was op de pastorie een zekere jongen, half surveillant, half leraar, die wel heel bijzonder een hekel aan mij had, want op een goede dag wilde hij mij misbruiken om een zonde tegen het 6e gebod te plegen. Maar ik verzette mij uit alle macht en vanaf dat ogenblik vermeed ik die man. Van de andere kant werd ik altijd beschouwd als een voorbeeldige jongen. Hij daarentegen werd onophoudelijk door de pastoor berispt. Dat verdroeg hij niet en het wakkerde zijn haat jegens mij aan. Einde citaat. Sedertdien gedraagt leraar Vin zich meedogenloos tegenover de jongen. In zijn verblinding komt hij ertoe hem op allerlei manieren te dwarsbomen. Allereerst iedere dag een serie uiterlijke gewelddadigheden, waaraan Van lange tijd nog de littekens op zijn huid overhoudt. Citaat: iedere morgen na de mis roept hij mij op zijn kamer onder voorwendsel navraag te doen naar mijn gezondheid en mij in het volle leven in te leiden. Hij praat daarbij zo hard dat ik hem op 100 meter afstand duidelijk kan verstaan. Nadat hij mij enkele vragen heeft gesteld, geeft hij mij een teken om op de grond te gaan liggen. En terwijl hij luidkeels begint te zingen, geeft hij mij een flink pak slaag. Zijn grote uitpuilende ogen zijn nog verschrikkelijker dan de stokslagen. Ik kan hem niet meer aankijken zonder verachting voor hem te gevoelen. Zo'n gelaatsuitdrukking zou helemaal op zijn plaats geweest zijn in kringen van de dictator Hitler. Op een keer zelfs vroeg hij mij zo daarover uit: wanneer je mij aankijkt, vind je me dan indrukwekkend? Ja, heel indrukwekkend. Indrukwekkend als wie? Indrukwekkend als Hitler. Dan sloeg hij schaterlachend met zijn handen op zijn dijen en maakte een complimentje over mijn opmerkingsgave. Indrukwekkend. Dat was hij werkelijk. Maar met dit verschil dat Hitler de grote naties van Europa deed beven, terwijl deze nieuwe Hitler alleen maar de kinderen wist te verdrukken. Dan, alvorens me te laten gaan, legde hij zijn wijsvinger op de mond en keek heel streng, rolde met zijn ogen en drukte mij op het hart: pas op, niets vertellen. Soms, zei hij, als je iets zegt, begraaf ik je levend. Einde citaat. Na een week onder dit regime zag het lichaam van Van eruit als een verdord blad. Heel zijn onderrug was opgezwollen. Hij kon niet zitten en ook niet op zijn rug gaan liggen. In de kerk bleef hij voortdurend knielen. Aan tafel, onder de maaltijden, bleef hij staan. 'S Nachts kon hij geen oog dicht doen. Dat alles zonder zich te beklagen en op te vallen, want hij houdt de bedreigingen van Vin voor ogen. Op een goede dag zal deze Vin door de bisschop als catechist ontslagen worden. En Van merkt dan luchtig op: ik heb zeker nog een schuld van zo'n 10.000 stokslagen bij hem. Goed 2 weken gaan voorbij als de wasvrouw van de pastorie verdachte vlekken bemerkt op het wasgoed van Van. Omdat de jongen geen woord zegt, vertelt zij alles aan de pastoor, die hem bij zich roept, en dan Van verplicht zich uit te kleden. Wanneer hij de striemen van de stokslagen op zijn rug heeft gezien, roept hij alle jongens en catechisten samen om uit te zoeken wie de beul is. Ontkleed voor iedereen, wacht van af. En wanneer alleen leraar Vin er tussenuit knijpt, begrijpt pastoor Na er alles van. Van dan af verbiedt hij de vrede catechist de jongen nog op zijn kamer te roepen. Van krijgt de nodige verzorging. De eerste storm is voorbij. Voor het volksgerecht. Kort na deze eerste kwelling begint een nieuwe, nu door meerdere samen. Wanneer de pastoor voor een tijdje afwezig is, nemen de catechisten de kans waar om een belachelijke rechtszitting te plegen met het doel een vonnis uit te spreken over Van, de ongewenste. Het is alweer leraar Vin die tot opperrechter wordt uitgekozen. 'S Avonds, na het gebed in de kerk, vindt de rechtszitting plaats. De jongen beschrijft ons deze vernederende vertoning. Citaat: "Zij brachten mij eerst voor dit volksgerecht, ontdeden mij van al mijn kleren, gaven mij vervolgens een lendendoek van bananenbladen, afgezien van enkele dagen waarop ik er geen had. Zij hadden daarbij alleen maar de bedoeling mij, tot hun genoegen, voor gek te zetten. Zij stelden mij ook vragen over lichtzinnige en schunnige dingen die mij deden opschrikken. Maar ik hield altijd mijn mond en of antwoordde hen kortaf: 'Ik ben nog klein, ik heb nog nooit van deze vieze verhalen gehoord.'" Einde citaat. Vreemd toch hoe Van op Christus gelijkt. Voor degene die hem bespotten, ook zo naakt, zo geduldig, zo stilzwijgend. Ten slotte valt het vonnis. Hij wordt ertoe veroordeeld om iedere maaltijd maar één kommetje rijst met water te nemen, en wel samen met de hond. Ook mag hij niet meer iedere dag te communie gaan, op straffe van 3 stokslagen. Ten overstaan van zo'n ongerechtigheid barst Van in tranen uit, maar geeft niet toe. De Heilige Maagd is met hem. Dankzij de bescherming van Maria ging ik moedig iedere dag mijn schuld afbetalen om toch maar het geluk te ondervinden mij met Jezus te hebben verenigd. Verbitterd door de weerstand van de jongen, probeert korte tijd daarna leraar Vin hem opnieuw aan te randen. Maar Van werkt uit alle macht tegen, ondanks de bedreiging levend begraven te worden. Woedend roept Vin diezelfde avond nog het volksgerecht weer samen en velt een nieuw vonnis. Voortaan mag hij helemaal niet meer te communie gaan. Van protesteert en trekt zich niets van de vergadering aan. De spanning stijgt en één voor één beginnen ze hem te slaan. Na deze mishandeling kan de jongen niet meer op zijn benen staan en men bindt hem zittend op een bed vast. Dan stellen zij lastige vragen over de heilige Eucharistie. Van slaat zich zo goed en zo kwaad als hij kan er doorheen. Maar één punt begint hem aan het wankelen te brengen. Men verwijt hem dat hij overmoedig is, omdat hij iedere dag te communie gaat. Dat werkt in hem door en brengt hem in verwarring als nooit tevoren. Innerlijk verwond. De volgende dag mag hij te communie gaan, maar dan moet hij heel de dag vasten. 'S Avonds is hij uitgeput en blijft hij lusteloos op bed liggen. Niet gerust vindt leraar Vin het goed hem toch een beetje soep te geven. De volgende dag woont hij nog de heilige mis bij, maar vlak na de communie wordt hij heel bedroefd. De vragen van de catechisten benauwen hem. Is Jezus werkelijk tevreden over hem om in zijn hart te komen? Is hij waardig genoeg ervoor hem iedere dag te ontvangen? Bereidt de heilige zich niet langere tijd vooraf voor op het ontvangen van de heilige communie? Ongemerkt slaat Van over naar het jansenistische visioen dat niets overlaat aan de barmhartigheid. Zijn blik verandert, zijn godsbeeld wordt versluierd. Het verhindert hem de waarheid te zien. Van is bang en verstard. Citaat: ik was ongerust en leed verschrikkelijk onder de gedachte niet waardig te zijn zoals de heilige. Ik was zo overmoedig geweest iedere dag de communie te gaan. Hoe meer ik probeerde deze kwestie tot helderheid te brengen, des te meer werd ik erdoor in verwarring gebracht en innerlijk verwond. Ik wist niet bij wie ik mijn geweten kon blootleggen en het kwam zo ver dat ik niet meer iedere dag de communie ging. Ik zag derhalve de fouten uit mijn jeugd weer bovenkomen. Ik begon opnieuw koppig en ongehoorzaam te zijn. Einde citaat. Van was de kluts kwijt en vatte serieus het plan op om te vluchten. Maar op dat moment voelde hij zich nog te zwak om in het grote bos het avontuur te wagen. Hij vindt het beter zich maar aan God over te geven en in stilte te lijden. Maar hoe moeilijk is het dat te aanvaarden? Waarom alles verlaten en Jezus volgen en dan op zijn eentje zich van hem afwenden, zich van hem losmaken zonder er met iemand over te spreken? Waarom? Waarom? Van kreeg geweldig heimwee. Citaat: vanaf de dag dat ik niet meer onder elke heilige mis de communie ging, had ik heimwee naar iets dat buiten mijn bereik lag. Een vreemde droefheid wekte hevige koortsaanvallen in mij op. Voortdurend ijlde ik en vroeg om terug te gaan naar mijn moeder. De koortsaanvallen gingen vlug voorbij, maar de droefheid liet mij geen ogenblik los. Ik had geen eetlust meer. Ik sliep weinig en de kleinste kleinigheid bedrukte mij. Mijn gezicht zag er bleek en mager uit. De pastoor, die van mijn hele geschiedenis niets afwist, viel slechts één ding op. Ik ging niet meer zo vaak de communie. Voortaan noemde hij mij dan ook niet meer met de koze naam van Benjamin. Einde citaat. Zo is de bron van vreugde opgedroogd. Alleen het bidden van de rozenkrans laat Van een beetje de vreugde, geput uit het hart van Maria, ondervinden. Maar ook daar zal hij verbeterde strijd moeten voeren om trouw te blijven. Thank you. 10 vingers voor Maria. Leraar Vin bedaart nog lang niet. Hij onderneemt een nieuwe aanval. In het vermoeden dat Van zijn kracht put uit het bidden van de rozenkrans, pakt hij hem de rozenkrans af. Het gezegende kind van Maria is niet van plan daarmee genoegen te nemen en vindt een ander middel. 10 bruine bonen die hij van de rechter in de linkerbroekzak stopt. Door dit eenvoudige middel denkt hij rust te hebben. Geen kans van slagen. De surveillant bemerkt het tenslotte en ontfutselt hem de bonen. Van verzint iets nieuws. 10 knopen in een koord dat hij als broeksriem gebruikt. Verloren moeite. Vin ontdekt de nieuwe list en slaat Van 3 keer in zijn gezicht onder voorwendsel dat hij daarmee onbeleefd is tegenover de heilige maagd. Op slot van rekening is de jongen gedwongen, zoals een gevangene in een gulag, zijn vingers te gebruiken. Citaat: omdat mij geen ander middel meer overbleef, bekend Van, moest ik mij behelpen met de kootjes van mijn vingers om de weesgegroetjes te tellen. Dat leek mij praktisch, want ik kon mijn rozenkrans bidden zonder dat iemand het merkte. En ik zei bij mezelf, ook al moest ik mijn 10 vingertopjes opofferen, zou ik toch nooit ophouden met het bidden van de rozenkrans, mijn liefde tot Maria. En hij verklaart zich nader. Het is dankzij deze gebedsoefening dat Maria, mijn moeder, mij altijd te hulp is geschoten en de duivel ertoe gebracht heeft bang voor mij te zijn, zodat hij nooit een overwinning op mij behaald heeft. Einde citaat. Een opmerking wat betreft het vertrouwen. Van ziet de rozenkrans niet zozeer als een devote oefening die men wel of niet naar eigen goeddunken kan houden, maar meer als een levengevende kracht in zijn geestelijke strijd van iedere dag. Het vredig bidden van de rozenkrans doet hem meer de aanwezigheid van Maria gevoelen en geeft hem een zekere bescherming om zijn hart te bewaren. Ook voor ons is het goed dit voor ogen te houden. Het bidden van de rozenkrans stamt uit een doorleefde en beproefde traditie. Eindelijk komt er een eind aan de beproeving. Nadat de meedogenloze Vin zonder verlof een langere tijd afwezig was, weigert hij zich nog verder te onderwerpen aan de dagorde van de pastorie. En met nog enkele andere catechisten gaat hij er vandoor. In het huis van God keert de rust weer en kan Van beter op adem komen. Van, de vergeten jongen. Er volgt een periode van rust waarin Van weer nieuwe hoop kan koesteren. Hij kijkt opnieuw uit naar de weg die hem tot het priesterschap kan leiden. Maar welke weg? In deze in zedelijk verval geraakte pastorie? Niemand die zich om zijn studie of geestelijke vorming bekommert. Bovendien is er nog maar nauwelijks verbetering te bespeuren in de algemene situatie. Nog altijd die drankzucht, gokverslaving, onbeschoftheden en dan die dorpsmeisjes die ongegeneerd in en uitgaan. Van voelt zich alleen, verschrikkelijk alleen. Met bloedend hart kwellen hem tenslotte de gedachten van de anderen. Op een dag, zo schrijft hij, is het zo ver met mij gekomen dat ik precies zo denk als zij. Dat God rechtvaardig is, maar dat de mensen niet tot hem kunnen geraken omdat zij zondig zijn. Wel, omdat zij niet tot God kunnen geraken, leven zij er maar op los, in het voetspoor van de duivel. Morele sluitrede voor verdere hoop. Van verstikt in dit fatalistisch christendom. Het ontbreekt hem aan geestelijk kindschap, in afwachting van de nieuwe weg naar veiligheid. Al legt hij ook zijn oor te luisteren bij de kerk of elders, geen enkele zinsnede die hem tot het vertrouwen in God opwekt. Een donkere macht schijnt hem ver af te brengen van God, de Barmhartige, en heel zijn geestelijk leven wordt beheerst door één enkele werkelijkheid, de angst. Was het maar dat hij nog enige troost kon vinden bij pastoor Na, maar geen sprake van. Van is formeel, citaat, helemaal in beslag genomen door het herstel van zijn kerk, vergat hij helemaal de levende tempel die ik was en de verantwoordelijkheid die hij op zich genomen had om daarin voor mij een altaar op te richten en er de vlam van de liefde te ontsteken die dag en nacht zou opstijgen naar God. Einde citaat. De uitgebuite jongen, 1938. Weldra is Van 10 jaar en heeft hij niemand op wie hij kan rekenen. Iedere dag leert hij heel vlug zijn lessen, want zijn tijd wordt grotendeels in beslag genomen door handenarbeid. Mager en somber, ondervoed en dunnetjes gekleed, moet de jongen evenwel werk verzetten als een sterke man. Opgenomen in de rij van huisgenoten is hij het knechtje van de pastoor geworden. Een soort goedkope boy, een huisknecht. Geheel ten onrechte. Daarbij komt nog dat zware overstromingen dat jaar in heel de Rode Delta verwoesting aanrichten. De rijstoogst gaat verloren. Heel de winter heerst er honger. In hoe bang is de ellende niet meer te dragen? Iedere dag nog maar 100 gram rijst en 1/4 liter soja om te overleven. Daarbij moet men even hard werken als gewoonlijk, terwijl enkele bevoorrechten kunnen eten zoveel zij willen. De nood steeg zo erg dat enkele kinderen terug naar hun familie gestuurd werden. Van hoopt van de gelegenheid gebruik te maken om ook naar huis te gaan. Maar er komt onverwachts iets tussen. Citaat. De overstroming was nog niet voorbij of ik vernam ander nieuws dat mijn hart deed bloeden. In de streek van Nam Giao waren de dijken doorgebroken. En tot overmaat van ramp was mijn familie in de grootste ellende terechtgekomen, zodat zij geld moesten lenen en alleen soep aten om in leven te blijven. Einde citaat. Deze gebeurtenissen volgen elkaar snel op. De moeder van Van ziet zich genoodzaakt een brief te schrijven naar pastoor Na om hem op de hoogte te stellen van de situatie. Gezien de noodlijdende situatie waarin de familie verkeert, kan er geen cent opzij gelegd worden voor de opleiding van de jongen. En zij voegt eraan toe, wij rekenen volledig op u. Van zal voortaan meer uw kind zijn dan het onze. Bij leven of dood, in goed of kwaad, vragen wij u voor hem op te komen. Meer dan ooit is de jongen overgeleverd aan de goedwil van de pastoor. Van dan af zal alles nog moeilijker worden. Van zal de gedwongen arbeid die hij en zijn makkers moeten verrichten nog lang heugen. Citaat. Nu moet ik nog meer erin berusten een slaaf te worden. Een soort slaaf die maar met heel weinig menselijkheid behandeld wordt. Dat wil zeggen, men mag niet zo ver gaan dat men hem doodslaat. Maar voor de rest, beledigingen, beschimpingen, honger, kou, slagen en onrecht, dat alles heb ik moeten verdragen zonder ooit mijn mond open te doen. Niemand had het recht zich over zijn lot te beklagen, ook al werd hij onrechtvaardig behandeld. De catechist-econoom was de neef van de pastoor. Wat gierigheid betreft leken oom en neef volledig op elkaar. Zij wilden dat er vlug en profijtelijk gewerkt werd. Daarom gedroegen zij zich onrechtvaardig, om welk motief ook, als het hen maar wat opbracht. Ze hebben een groep kinderen die ver van huis waren uitgebuit, uit egoïsme, door kinderen voor hen te doen werken. Einde citaat. Over de opvoeding heeft iemand gezegd: opvoeding bestaat hierin dat geen enkel kind met minachting wordt behandeld, omdat geen van hen het verdient. Zo is het. Men heeft nooit gelijk tegenover een huilend kind. Het uitbuiten van jeugdigen is een teken van diep verval van een beschaving. De jongen met lege handen. Het is lang geleden dat Van op de pastorie misschien de jongen was die het best voorzien was van geld en kleding. Destijds zat zijn familie er nog goed bij en stuurde hem meer dan het nodige. Hij deelde het trouwens met zijn meest behoeftige kameraden. Van kindsbeen af heeft hij van zijn moeder een liefde meegekregen die speciaal op de armen was gericht. Ze zei vaak: iedere keer als je een arme iets geeft, denk er dan aan dat je het aan Jezus geeft. Let nooit op de waarde van wat je geeft, maar eerder op de liefde die je voelt voor degene die het krijgt. Wanneer je iets geeft, moet je het van harte geven. Daarom ook dat zijn zusje de eerste, de beste arme die ze tegenkwam, tegemoet liep en hem toeriep: "Dag Jezus, dag Jezus." Daarom kan Van het niet uitstaan dat in hoe bang de armen opzij gezet worden, soms zelfs geslagen. Men uit scherpe kritiek op hem wanneer hij erop uit is een aalmoes uit te delen. Om derhalve geen bijkomende moeilijkheden te scheppen, deelt hij stiekem wat uit. Wanneer hij kleding weggeeft, trekt hij die eerst aan en gaat ermee naar buiten. En daar, om de hoek van de muur, ontdoet hij zich ervan om ze aan de armen te geven. Hij maakt ook graag een praatje met hen, maar hij vindt het vooral fijn naar hen te luisteren. Ook voor hem geldt dat hij met lege handen moet leven en moet zien zich uit de slag te trekken. Citaat: "Honger en kou hebben in mij eigenaardige verlangens opgewekt, maar het is mij gelukt daaraan voorbij te gaan. Af en toe, als ik een boodschap moest doen, heb ik enkele centen van de pastoor genomen om een doosje lucifers te kopen voor de godslamp. Was dat diefstal? Voor God en mijn geweten voelde ik mij niet schuldig, want als je het eerst de pastoor zou vragen, kreeg je het gewoonlijk niet en gaf hij je nog een standje ook. Het was trouwens niet gemakkelijk iets te stelen. Ik nam gewoonlijk mijn toevlucht tot de Heilige Maagd. Eerst wendde ik mij tot haar om mijn noden voor te leggen, ging dan naar de offerblok en probeerde er een paar centen uit te halen." Einde citaat. Maria wil graag dat men op haar vertrouwt. Al heel vroeg had Van deze waarheid begrepen en hij leefde er dagelijks naar. Een ander voorval bevestigt dit. Citaat: "Op een goede dag had ik geen papier en inkt meer voor de klas. Ik moest dus dubbel mijn best doen voor de examens. 3 dagen lang kon ik alleen maar op het bord kijken, omdat ik niets had om wat op te schrijven. De klasleraar dreigde: 'Als je morgen geen papier hebt, jaag ik je de klas uit.' Wat moet ik doen?" Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik liep naar de offerblok voor het beeld van de Heilige Maagd en ik zag een briefje van 20 in de gleuf zitten, meer dan ik nodig had om papier en inkt aan te schaffen. Dankzij dit geldbriefje kon ik mijn certificaat van de lagere school behalen." Einde citaat. Van dan af hoefde Van niet meer zijn toevlucht te nemen tot dergelijke gevaarlijke handelwijzen. Hier en daar krijgt hij wel wat geld van de mensen waardoor hij rond kan komen. Hij schrijft deze nieuwe gunst toe aan de Heilige Maagd, over wie hij graag zegt: "Maria is mijn moeder en ik ben haar zoon, meer niet." Gebed voor een weduwe. Van werd steeds meer het knechtje van de pastoor. Deze kende maar al te goed zijn kwaliteiten, zo goed dat hij niet gemakkelijk iets zonder hem deed. Zelfs verder van huis af nam hij hem dikwijls mee, zo ook het jaar dat hij een retraite ging geven in Bouwson, vergezelde Van hem. Onder de verschillende instructies die hij gekregen had, gold bijzonder de opdracht niemand de pastorie binnen te laten tijdens de siesta. Gehoorzaam als Van was, volgde hij nauwkeurig de instructie op. Na een twistgesprek met jonge meisjes die per se wilden binnenkomen, gleed de bewaker ongelukkigerwijze van de muur van de omheining en kwam in de modder terecht. Hij verloor enkele minuten het bewustzijn en mooi tussen de meisjes die zich overal verspreid hadden, opende hij weer zijn ogen. Enkele maakten hem verwijten, andere, ongerust als zij waren, troostten hem. Als zij hem overeind wilde helpen, zei hij: "Laat mij maar. Ik draag jullie geen kwaad hart toe, maar ik moet mijn plicht vervullen. Ik wil hier blijven liggen om aan de pastoor het bewijs te leveren dat ik zijn bevelen stipt heb uitgevoerd." Gelukkig dat een jongen van het huis daar voorbij kwam en het gekreun hoorde. Hij zegt Van, ineengekrompen en met een bleek gezicht op de grond liggen, terwijl hij zijn linkerknie met 2 handen vasthield. Hij was erg verwond en men legde hem op bed. Men bracht de pastoor op de hoogte, die woedend kwam aangerend. Hij wilde de jongen met een rietstok een pak slaag geven, maar de dienstbode hield hem tegen. Van begon kalm de rozenkrans te bidden en gaf zich over in handen van Maria. Koortsig en op bed was het knechtje van geen nut meer. Na veel verwikkelingen liet de pastoor hem toch naar de katholieke vrouw gaan, een rijke weduwe uit het dorp. Zij had nog een invalide dochtertje van 7 jaar. Het enige dochtertje dat haar nog overbleef na haar 5 overleden dochters. Zij had zo graag een jongen gehad dat Van haar kind werd. Van zal nooit die 6 maanden herstel bij mevrouw Sau vergeten, waarin hij door haar lieflijk werd verwend. In plaats van zich tegenover anderen trots te tonen, zoals de meeste rijke dames dat doen, was zij integendeel heel sympathiek voor hen die te lijden hebben. Zij vroeg mij eens, Van, waarom hou jij zo van die gekruiste pampelmoezen? Omdat mijn leven eruit ziet als deze vrucht, een mengst van zoetheid en bitterheid. Er waren ogenblikken dat ze Van liefdevol aankeek en hij zag daarbij tranen uit haar ogen rollen. Van las daaruit ook haar verwondering als zij vaststelde dat hij geen gewone jongen was. Zij vertelde dikwijls aan de mensen die bij haar op bezoek kwamen, vriend, ik heb nog nooit zo'n kind ontmoet. Zo energiek en tegelijkertijd zo licht te ontroeren. Van kijkt eens naar de film Marie-Louise. Hij wordt getroffen door de geschiedenis van dit jonge Franse meisje, een slachtoffer van de oorlog en opgenomen in een wonderbaarlijke familie in Zwitserland. Is het niet een stuk van zijn eigen geschiedenis? Krijgt hij niet de gelegenheid om in deze periode van rust er weer bovenop te komen en te herleven? Hij zal onophoudelijk de Heer daarvoor danken. Zijn barmhartigheid zag eruit als het gezicht van mevrouw Sau. Echt een balsem op de wonden van zijn leven.